U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Bij ons zit vandaag Nele Somers. Ze behaalde verschillende diploma's en een doctoraat in de rechten. En als advocaat richtte ze haar eigen kantoor op Artes Law, dat zich toelegt op technologie, media en communicatie. Maar ze is vooral ook een grote voorvechter van ethisch en positief handelen in het bedrijfsleven. De geknipte gast dus om het met ons te hebben over cyberveiligheid in een aflevering die we maken met steun van het Cyber Security Initiative Flanders.
Welkom in onze podcast.
Dank u wel.
U hebt een artikel gekozen voor ons. Wil u dat even voorlezen?
Ja, graag. Artikel 550 ter. Hij die, terwijl hij weet dat hij daar niet toe gerechtigd is, rechtstreeks of onrechtstreeks gegevens in een informaticasysteem invoert, wijzigt, wist of met enig ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens in een informaticasysteem verandert, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en met een geldboete van 26 euro tot 25.000 euro of met 1 van die straffen alleen.
Met welke cybercrime-misdrijf hebben we hier te maken?
Dat is het misdrijf van informatica-sabotage, datasabotage, datamanipulatie is het eigenlijk.
En concreet, wat zijn de gevallen die daaronder vallen?
Het is heel, heel ruim, omdat een informatica-systeem heel ruim wordt opgevat. Dat kan gaan van computer tot netwerken, tot zelfs een Hotmail-account. En elke vorm van daar binnendringen, gegevens invoeren, gaan wijzigen. Invoeren kan bijvoorbeeld zijn het inbrengen van een virus, een worm, een Trojaans paard, een remote system, spyware. Al die vormen die worden dus bestraft. Waarbij dat de focus ligt op het wetens en willens, het karakter, je moet het weten, het intentionele aspect moet er wel zijn, maar u bent al strafbaar van het moment dat u het weet dat u het niet mag doen. Daar hoeft geen bijzonder opzet bewezen te worden. Bedrieglijk opzet of een oogmerk om te schaden is niet vereist, dat is alleen maar een verzwarende omstandigheid. Dus je wordt gewoon zwaarder gestraft, tot 5 jaar gevangenisstraf.
Oké, we hebben dus te maken met de online saboteurs.
En krijgt u in uw advocatenpraktijk vaak te maken met dit soort fenomenen?
Ja, meer en meer eigenlijk, tot onze grote spijt. Reden waarom dat we enorm willen inzetten op het preventieve luik en mee de boodschap willen verspreiden dat niet alleen grote bedrijven, die tot voor kort vooral het slachtoffer waren, van bijvoorbeeld ransomware-attacks, dus de gijzelingssoftware, maar ook kleinere bedrijven, KMO's en wie dan ook het slachtoffer kan en zal worden van een cyberincident.
Ja, u verwijst daar naar ransomware. Kan u misschien even uitleggen aan de niet zo gespecialiseerde luisteraar waar dat precies over gaat?
Het is eigenlijk simpel. Ransom staat voor losgeld. Het is gijzelsoftware die op uw computer of op uw netwerk wordt geplaatst, waarbij dat de gegevens die in uw systeem zitten worden versleuteld en enkel en alleen opnieuw leesbaar kunnen worden gemaakt door ze te ontsleutelen. Hè. Dus om een sleutel te verkrijgen van degene die u aanvalt, van de crimineel, die daarvoor dus losgeld gaat vragen. En dat is dikwijls niet zo'n laag bedrag. Bij grote bedrijven loopt dat op tot miljoenen euro's. Kleinere, dus de KMO's bijvoorbeeld, kan dat ook tot 150.000 euro. Los van het losgeld dat u wel of niet betaalt, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben, is er ook nog veel meer schade, zoals reputatieschade, zoals schade aan uw informaticasystemen, de tijd die u niet kan werken. Dus daar is heel veel verlies als zo'n aanval gebeurt.
Als wij strafdossiers lezen, dan zien we soms hoe ingenieus criminelen te werk gaan. Die zijn echt soms fantastisch bezig, om het op een rare manier uit te drukken. Wat zijn zo de manieren waarop criminelen de dag van vandaag pas- en pincodes achterhalen?
Ja, ze zijn natuurlijk slim en ze zijn... Nee, eigenlijk is het sluw. Hè? Dat is ook een bepaalde vorm van intelligent zijn. Sluw en voorbereid. Ze zijn heel voorbereid. Het kan zijn dat zij aan social engineering hebben gedaan, op het internet zijn of waar dan ook, zijn gaan speuren naar gegevens, persoonlijke gegevens over bijvoorbeeld de CEO of een medewerker om het paspoort te gaan kraken. Dus in deze is die privacy online toch wel wat belangrijk als u iets te beschermen heeft. Hè. Als u de gegevens van uw cliënteel wenst te beschermen, dan kan dat belangrijk zijn als u bijvoorbeeld als wachtwoord de naam van uw hond heeft gekozen. Ik zeg nu maar iets.
En tegelijkertijd op Facebook een foto van jezelf en je hond zet met naam en tag erbij.
Ja, klopt. En als het dan uw wachtwoord is, anders vind ik het helemaal prima als u foto's van uw hond post, maar met de naam erbij. Maar digitale hygiëne, dat is een om mee te geven. En digitale hygiëne is iets wat niet enkel kan worden opgelegd aan de werknemer of de medewerker, maar moet ook al op organisatorisch niveau geregeld worden. Lang verhaal kort, wat hier heel belangrijk is, is voor de koppige bedrijfsleider, stop met koppig zijn. En luister toch heel even naar onder andere deze podcast, maar ook wat erin. En denk echt niet dat het u niet zal overkomen. Dus zet het niet aan de kant als dit zal mij niet overkomen, want dat kan echt wel zijn. En dan is het te laat.
En wat moet een bedrijf dan doen wanneer het geconfronteerd wordt met zo'n aanval op zijn computersystemen?
In principe is het eigenlijk dan al te laat. Dus wat wij adviseren om te doen is vooral u laten informeren eigenlijk al vooraf. Hè. Dus een plan klaarleggen, een cyber incident response plan, waarbij dat je gaat handelen. Dus wat wij adviseren om te doen, dat is ons EHBO-kit eigenlijk als het ware, is eerst gaan bepalen wat voor aanval is het. Is het phishing, is het ransomware, is het een DDoS-attack? Het kan een combinatie zijn van phishing gevolgd door het plaatsen van ransomware. En dan het tweede wat u kan doen, wat u eigenlijk doet, want u doet de eerste stap in uw hoofd, is het bepalen van het tweede wat u best doet, is bellen naar uw security officer en wij raden aan dat u die on-call heeft. Bent u een kleine KMO, wijs iemand aan in uw onderneming die het al kan opvolgen. Dat hoeft niet noodzakelijk uw vaste IT'er te zijn. Het kan ook echt daar zijn zoveel verschillen in. Het moet echt een security officer zijn. Iemand die er iets van kent en begrijpt die u meteen kan helpen. En dan is het nuttig om uw pc, afhankelijk van het advies uiteraard van uw security officer, uw pc niet uit te zetten, maar wel uw netwerk uit te zetten. Dus 5G, 4G, wifi, alles uit te zetten, zodat er niet meer van computer naar computer kan worden gesprongen. PC aan, waarom? Omdat er daar langs deze weg toch nog misschien gegevens kunnen worden teruggevonden. Wat adviseren wij om nog te doen? Zoveel mogelijk proberen de schade te voorkomen, eigenlijk de controle proberen terug te verkrijgen. En dan, alle volgende stappen zijn eigenlijk al het nakomen van uw wettelijke verplichtingen die, als u ze niet nakomt, zoals meldplicht bij het CERT, CERT.be, die opgelegd wordt wettelijk gezien aan sommige grotere bedrijven. Enfin, ik kan daar dieper op ingaan, maar ik doe het even niet. Meldplicht bij het CERT van het beveiligingsincident, maar ook als er datalekken zijn bij de GBA, want doet u dat niet binnen een bepaalde periode dan nog, dan riskeert u daarbovenop ook nog eens andere sancties, geldboetes, administratieve boetes. Dus als u dat plan heeft klaarliggen, dan zal u allicht minder panikeren en zal de schade minder groot zijn.
Dus in zekere zin is het een beetje vergelijkbaar met een brandoefening die op voorhand moet voorbereid zijn. Er moet een brandplan klaar liggen. En sterker nog, het is eigenlijk verplichte bedrijven, ook als ze slachtoffer worden, zijn eigenlijk verplicht om dan zelf meldingen en preventie te hebben gedaan.
Ja, absoluut. Het is heel vergelijkbaar. Iedereen is bijvoorbeeld verzekerd, daar kan ik ook nog wel iets over zeggen, verzekerd voor een brand, maar niet voor een cyberincident. Dat is natuurlijk nog iets heel nieuw en opkomend, maar dat is ook iets wat u kan doen, een cyberverzekering nemen. Opdat uw schade toch uw eigen schade en de schade aan derden, bijvoorbeeld door het verlies van data of reputatieschade, min of meer gedekt kan worden door die verzekering. Het betalen van losgeld natuurlijk in het kader van een ransomware-attack zal zelden of nooit verzekerd worden door uw verzekeraar.
Dat is wat de preventie van het fenomeen zelf betreft, maar hoe begint de aanval precies? Zit er daar altijd een of andere menselijke fout aan de basis? Een medewerker die op een foute link klikt, of is dat niet noodzakelijk?
Meestal is dat het geval. Cybersecurity staat eigenlijk voor een geheel van systemen, processen, maar vooral mensen, waar dat mensen eigenlijk heel dikwijls een zwakke schakel zullen zijn. Het is niet altijd zo. Het kan ook al van op afstand gebeuren. De technologie blijft evolueren en criminelen zullen zich ook gaan aanpassen. Crime adapts and follows. Zij blijven voor. De reden waarom dat wij ook moeten weten, we moeten onze werknemers en onze medewerkers, eigenlijk iedereen binnen de organisatie gaan trainen. En daar bestaan ook organisaties voor die dat al doen, die uw personeel, maar even goed de CEO van uw bedrijf of de bewakingsagent aan de deur, want het kan soms ook gebeuren door het binnenbrengen van een fysieke box die daar ergens staat, die daar maandenlang staat, die data aftapt en zo een aanval genereert. Dus ja, het kan op vele verschillende manieren gebeuren, maar het gebeurt vooral door ja, fouten, menselijke fouten. Het is daarop niet hetzelfde als de deur laten openstaan, maar ja, in zekere zin toch wel. Allee.
En als we het verder vergelijken met die brand, is het dan goed om ook brandoefeningen te doen en te testen of uw medewerkers fouten maken?
Dat is zeker goed, dat kan u zeker doen. Nu, daar zijn ook weer aparte organisaties voor die zo'n testings aanbieden om te kijken of uw werknemers effectief niet op zo'n phishing-link zullen klikken of op een goede wijze omgaan met hun wachtwoorden en dergelijke meer.
Maar dat is dus misschien absoluut niet zo bevorderlijk voor de werksfeer, hè? Want u sprak daarnet over ethisch en goed werken. Als je uw medewerkers test en dan een rode lamp afgaat als er iemand op de foute link klikt, of kan dat ook op een gemoedelijke manier gebeuren?
Ja, nee, bedoeling is dan wel dat die betrokken persoon in het midden van de kring wordt geplaatst, dat daar naar gewezen wordt. Nee, absoluut niet. Het kan ook op een goede manier, op een subtiele manier gebeuren, waarbij dat je gewoon zegt, of je kunt het ook op positieve wijze doen, door bijvoorbeeld bepaalde beloningen te gaan genereren voor de mensen die het wel op een correcte wijze doen en degene die per ongeluk geklikt hebben of in een soort van alleen met geaggregeerde data gaan werken, waarbij dat je zegt van kijk, stel een bedrijf met duizend mensen in dienst, zou je kunnen zeggen van kijk, er zijn er hier toch wel 5 die daarop geklikt hebben, dat is spijtig, want er is eigenlijk maar 1 en dat is genoeg om een aanval te genereren en dit soort verliezen teweeg te brengen voor ons bedrijf die u ook zullen affecteren. Maar je kunt bijvoorbeeld in hun interface bepaalde bonussen of beloningen gaan voorzien als mensen het wel op een juiste manier doen, wel de veilige tools gebruiken die u in uw onderneming aanbiedt. Dus er zijn wel oplossingen voor.
Stel u voor, ondanks alle beveiligingsmaatregelen die worden getroffen, er is toch een werknemer die op een verdachte link klikt en alle gegevens worden versleuteld en er wordt losgeld gevraagd. Wat adviseert u dan? Gaat het bedrijf of de KMO daar best op in of toch niet?
Ja, betalen of niet betalen, dat is dus eigenlijk uw vraag. Goh, ja, niet betalen, hè? Want je steunt eigenlijk een criminele organisatie. En de criminelen worden alleen sterker en gaan uw conculega's op een betere manier kunnen aanvallen. In sommige landen is het zelfs strafbaar om te betalen. Dat is nog niet bij ons, maar het wordt onder de anti-witwasregeling geschoven, dus daar mag het zelfs niet. Ja, criminelen worden beloond. Hè. De overheden in Nederland betalen, in België niet. En er zijn meer aanvallen in Nederland. Dus wij zeggen absoluut niet betalen. Nee. Ook omdat er het fenomeen is van double extortion. U heeft betaald, maar toch geeft men de sleutel niet en ontsleutelt men de gegevens niet. U kan nog steeds niet verder en men dreigt u eigenlijk af dan om de data die men verzameld heeft, om die op straat te gooien. Dus van uw cliënten, leveranciers of ja, welke andere gegevens, het hoeft niet altijd persoonsgegevens zijn, gevoelige gegevens, bedrijfsgeheimen, om die dan op straat te gaan gooien met een grotere schade tot gevolg. Dus u bent er ook niet zeker van dat men u de sleutel of de juiste sleutel geeft.
Dus u raadt af om dan het losgeld te betalen. Wat kan een KMO dan doen? Heeft het zin om naar de politie te stappen en klacht neer te leggen?
In de meeste gevallen wel. Hè. We zeggen dikwijls, het is te laat, maar al is het om in kaart te brengen hoeveel gevallen er zijn, om er beter mee te kunnen omgaan en preventief en de onderzoeken daarop ook te verbeteren. Wat is het grootste probleem? Het geld springt en springt. Bijvoorbeeld nu zien we heel veel gevallen met cyberincidenten inzake cryptovaluta. Dat geld, dat springt. Heel, heel snel. En sommige landen leveren ook gewoon niet uit. Dus de dader gaan identificeren is hier de moeilijkste opdracht. Bovendien duurt het soms heel lang dat het cyberincident ontdekt wordt. Dus zijn ze al lang weg. Ze werken met vennootschapjes die ze snel hebben opgericht ergens in Cyprus. Maar die zijn even snel opgericht en als ze weer verdwijnen. Dus wie zijn die personen erachter? Waar zitten die in de globaliserende wereld? Ja.
Dus ondanks het feit dat het misdrijf bestraft wordt met een gevangenisstraf tot 3 of zelfs meer jaar, botsen we hier toch een beetje op de grenzen van het strafrecht, als ik het goed begrijp.
Denk het wel, ja. Vooral het identificeren van de daders is het grootste probleem. En dat maakt ook die preventieve aanpak zo nodig en het voor de criminelen kunnen blijven. Hè, want het neemt alleen maar toe. Hè. We hebben gezien in de coronacrisis dat er een enorme stijging is van het aantal cyberincidenten. Dus ja, het wordt eigenlijk alleen maar erger. En ja, dat is natuurlijk een hele lucratieve business. Als je niet graag veel en hard werkt, is dat een eenvoudige manier om geld te verdienen, zeker als ze je niet kunnen pakken. En het komt van zo ver. Dus wat gaat... Ja, ik wil nu niemand discrimineren, maar wat gaat zo iemand die achter zo'n vennootschap zit in Cyprus zich dat aantrekken dat er hier iemand 500.000 euro kwijt is? Allee, het is heel erg, maar zo slecht kunnen mensen... Of stout, is het stout? Zo stout kunnen ze zijn. Voilà, en, slechte mensen bestaan niet.
Nee. Maar we zijn ook niet naïef. De meeste van die stoute breinen die zitten dus mogelijk in verre warme landen achter hun computer gemakkelijk op de sofa dan, als ik het goed begrijp.
Ja, die hoeven niet noodzakelijk heel ver te zitten, maar het kan wel het geval zijn. Er zullen wel gevallen opgelost geraken. In heel veel gevallen, bijvoorbeeld een braak in een e-mailaccount zal opgelost geraken, maar dat zijn vaak persoonlijke kwesties. Men mag het IP-adres gaan achterhalen, dus dat is niet het probleem. Maar heel veel gevallen, inderdaad, die grotere attacks, die komen vanuit het buitenland. En dan is het heel moeilijk. Rusland bijvoorbeeld levert gewoon niet uit, dus begint er dan maar aan, hè, als dat geld daar zit. Wat niet wil zeggen dat we niet de poging moeten blijven doen om een klacht neer te leggen, om te vragen dat er bijkomende onderzoekshandelingen worden gesteld, in de hoop dat er toch plots een netwerk kan worden opgerold en dat er toch daders in de gevangenis belanden. Dus,
Wat ik interessant vond, is dat u daarnet zei, het is eigenlijk geen kwestie van of ik slachtoffer word van een poging tot informatica-sabotage, maar eerder wanneer dat een bedrijf ooit daarmee geconfronteerd wordt. Want het staat in de sterren geschreven dat het zal gebeuren.
Ja, het hoeft dan niet noodzakelijk informatica-sabotage te zijn as such. Wel, natuurlijk, in veel gevallen is er sprake van verschillende misdrijven samen, hacking, sabotage, informatica-bedrog, waarbij het onderscheid is dat er een onrechtmatig voordeel, dus men wil daar schade aanrichten, men wil daar voor het geld verkrijgen, dat is het verschil tussen sabotage en bedrog. Maar ja, in principe, de kans dat u ooit het slachtoffer wordt van een dergelijk misdrijf is wel groter en groter aan het worden. Dus denk vooral niet dat het u niet zal overkomen. En ja, nogmaals, wees voorbereid, lees erover, praat erover met mensen, deel best practices met elkaar, volg Safe on Web, kijk eens op de website van het Centrum voor Cybersecurity België en lees de krant om te weten wat er rond ons gebeurt, want zij delen allemaal nuttige tips. Hou in het oog welke tools ermee, dus IoT in een tijd van Internet of Things, welke tools uw werknemers ook meebrengen, de hardware en de software waar u geen vat op heeft. Hoe gaat u daarmee om in een bedrijf? Maak policies daarover. Heb het erover op uw bestuursraad, want het zou ook nog eens aanleiding kunnen geven, zeker als het een bedrijf is dat bezig is met IT en hoort te weten dat men cyberveilig moet zijn of met heel veel gevoelige gegevens werkt, zou het ook kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.
Als we nog even teruggaan naar de tekst van artikel 550 ter uit het strafwetboek, dan zien we dat de wetgever daar toch wel een poging heeft ondernomen om heel veel verschillende situaties te omvatten en om zo technologie-neutraal mogelijk te zijn, wat er ook toe leidt dat het artikel vrij ruim is opgesteld. Vindt u dat een goede zaak of zou u graag iets veranderen aan het artikel?
Ja, ik ben natuurlijk geen wetgever en men maakt die wetten ook in onderling overleg met experten. Zou ik er iets aan veranderen? De basis, paragraaf 1, niet meteen. Ik vind die ruime omschrijving zowel van een informatica-systeem, want je moet ook terugvallen op de verdragen voor de toelichting daarbij en de memorie van toelichting bij de wet en dan weet je het eigenlijk wel. We zijn het min of meer allemaal verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen in het kader van artikel 32 van de AVG. We moeten eigenlijk op een passende wijze maatregelen nemen om beveiligingsincidenten te voorkomen. Waarbij men uitgaat van een risicogebaseerde aanpak, een risk-based approach, maar ik wou die woorden even allebei tegelijkertijd zeggen, zo blijkt. Dus je moet daar zelf een risico gaan bepalen en al maatregelen gaan nemen, waarbij technische, ja, dat spreekt een klein beetje voor zich, dus software installeren tegen virussen en wormen en toestanden en updates en dat allemaal. Maar organisatorisch, dat is dan ja, trainingen aan uw personeel, opvolgen van die trainingen, testings eventueel, en dergelijke meer.
Bedankt, meester Somers, om ons een stap dichter te brengen bij een cyberveilig Vlaanderen.
Graag gedaan.
Deze cyberspecial kwam tot stand met dank aan het Vlaams beleidsplan Cybersecurity, advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.